Lekker.
Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Roan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld. Hallo allemaal en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Belachelijk Lekker. Hallo Christophe.
Dag Roan.
Hey. Vandaag gaan we op zoek in onze bierkelder.
Ja, dat is al gewoon een geweldig begin. Een bierkelder, dan word ik al op slag gelukkig.
Ja, zeker en vast. We gaan eigenlijk op zoek naar schatten in onze bierkelder. We zullen het ongeveer zo verwoorden dan toch maar. Iedereen wil het eigenlijk wel een klein beetje doen, heb ik zo een beetje de indruk. Het is een vraag dat mij al dikwijls gesteld is. Wat is nu de ideale bierkelder en hoe kan ik op de beste manier mijn bier gaan bewaren? En is dat eigenlijk wel nodig voor een bier te gaan bewaren? Wordt dat daar wel beter van? Nu kijk, die vragen gaan wij vandaag proberen zoveel mogelijk op te lossen voor iedereen.
Ja, dat is goed, want we hebben allebei onze voorraad bier in de kelder zitten. Dus ik denk dat we wel een aantal voorbeelden gaan hebben om te proeven, dat sowieso. En we gaan er wel wat over kunnen vertellen natuurlijk. Hè. Maar soms is het bewust dat het in uw kelder steekt en soms wat onbewust. Soms denkt u van, lag dat hier ook nog? Had ik dat geweten, had ik het al veel vroeger opgedronken. En anderen, die leg je netjes opzij en zorg je ervoor dat zeker niemand anders er aankomt. Want dat is iets dat je bewaart voor een speciale gelegenheid of om speciaal te laten rijpen en later een keer te kunnen degusteren met andere bierliefhebbers. Hè?
Inderdaad. Misschien al een eerste tip voor iedereen dan. Het allerbeste wat je kan doen als je een bierkelder hebt, hem toch wel vrij goed proberen, of zo goed mogelijk proberen te organiseren, zodanig dat je de bieren, ja, dat je ongeveer perfect weet. Je kan het ook natuurlijk ergens neer gaan schrijven, hè, als je dat echt gaat willen. Om het echt perfectionalistisch...
Ja, weten waar het alles staat. Zodanig dat je niet alle weken alle flessen moet verzetten en moet bewegen.
Ook vrij belangrijk.
Want ja, dat is nu ook nergens voor nodig. Laat het ons nu gewoon netjes rusten en rijpen. En niet alle weken door elkaar schudden. Dat is misschien al een goede start.
Dat is inderdaad wel een goede start van alles.
Langs de andere kant, als je die ene fles van achter wilt, ja, dan moet je die andere daarvoor...
Eerst leeg drinken.
Of verzetten.
Of, oké.
En dan komen we al direct bij een puntje van... je hoort mij al zeggen van achter. Dus dat impliceert dat ze recht staan, de flessen in mijn kelder.
Bij u staan ze allemaal recht?
Terwijl bij... Ja, inderdaad.
Oké. Okay.
Terwijl bij heel veel mensen de flessen liggend worden gestockeerd. Ja, dan blijft hetzelfde. Hè. Die fles van onder, als je die wilt, dan moet je de flessen erboven allemaal beginnen bewegen. Dus dat wilde ook wel wat proberen te vermijden. Dus in beide gevallen is het zo. Zo min mogelijk bewegen vind ik altijd wel tof.
Ja, inderdaad. We hebben wel een klein voorbeeld bij vanuit mijn kelder deze keer. Het gaat in dit geval over een fles die ik... In mijn geval zijn ze gemengd. Ik heb een deel flessen die zowel liggen bewaard worden, als een deel flessen die rechtstaand bewaard worden. Nu, kijk, dit is een fles dat bijvoorbeeld rechtstaand bewaard is bij mij. En we zullen ze eens open doen. Hè. Christophe, aan u de eer.
Ik ga ze even nemen. Een mooie fles Cuvée du Château uit 2013.
Ja.
Dus die ligt al even, of die staat al even bij jou. Die, heeft deze gestaan of gelegen?
Deze heeft dus gestaan. Hè, ja. Een fles die ik al staan bewaard heb. Daar is een heel goede reden voor. Namelijk mijn lichtplaatsen die voorzien zijn, die lagen allemaal vol. Dus vandaar stond deze fles recht. Omdat ik ook vond dat de stijl... En ja, dit had het niet echt nodig om al liggend bewaard te worden. Alhoewel, er is ook een discussie over hoeven ze wel liggend bewaard worden. Maar daarover later misschien. Laat ons eerst deze fles even proeven. 2013. Grappig dat ik deze fles nu met u kan delen ook. Ik heb ooit zo een fles open gedaan. En het grappige was, dat was op een feestje. En ik heb een fles van 2014 dat jaar open gedaan. En ik kreeg als cadeau een fles 2013. En ik heb dan besloten om hem nog, ja, ik denk wel nog een aantal jaren te laten liggen. Hè. Dus dat is even geleden.
Ja, ik kan u helaas geen fles van 2012 aanbieden.
Ah, dat is wel jammer. Ja, oké. Okay. Wow. Het was al lang dat ik hem eens een keer wou proeven, dus voilà. Ik denk dat dit wel de perfecte moment is om hem een keer open te doen. Ik hoop dat hij lekker gebleven is. Of... Ja.
Dat is altijd een beetje afwachten natuurlijk, hè. Maar als die in goede omstandigheden is, en daar hebben we het zelfs nog over, is bewaard gebleven, dan heeft hij alle kans om nu nog heel smakelijk te zijn.
Hopla.
Het licht zuchtje vind ik al heel positief.
Er zit nog, ga zien.
Ik had het daarnet over, heeft deze staand of liggend bij jou gestaan, of gelegen dan, was eigenlijk heel belangrijk, want ik had hem rechtstaand vast. En ik had er op voorhand niet echt bij nagedacht. Waarom is dat van belang? Het is omdat eigenlijk op een gegeven moment met alle bieren met hergisting op fles gaat er een bepaalde gistafzetting gebeuren op de bodem of op de zijkant als ze plat liggen. En het is de bedoeling dat je je fles zo weinig mogelijk gaat doorheen schudden om die ondertussen dan toch wel al dode gistcellen niet te gaan mengen met de rest van het bier. Je wil het zuivere bier kunnen uitschenken en dan heb je eigenlijk de ideale smaakervaring van zo'n verouderd bier. Hè. Dus daarom, een staande fles ga je niet heel eerst platliggend transporteren om dan terug recht te zetten, want dan ga je al die dode gistcellen die op de bodem lagen helemaal mengen erdoor. Ondertussen is het uitgeschonken, dus laat ons maar eens proeven.
All right. Een heel zware schaamkraag, om te beginnen, hebben we hier niet.
Nee, en dat is ook minder en minder waarschijnlijk hoe ouder het bier wordt. Hoe langer je het bier bewaard hebt, hoe minder kans dat je nog schuimvorming gaat hebben. Maar hij is nog wel, ik zie heel duidelijk de CO2 nog naar boven komen. Vormt dan wel geen schuimkraag meer, maar je ziet het nog wel.
Ja, zeker en vast.
In de neus
krijgen we heel veel...
Ruik je al direct dat het niet meer het gewone biertje is, dat je donkere bier dat je had. Je gaat niet meer het pure, zoete aroma hebben dat je tegemoetkomt. Het gaat al onmiddellijk wat complexer. We gaan toch eerst eens proeven.
Ik vind het wel heel mooi, heel zacht. Ja, je hebt natuurlijk wel heel fijn die karameltoets. En hier ook wel zo een beetje die portorisatie van dat bier misschien, als je het origineel kent, zo wel, ja, die zoetigheid die er extra zijn werk heeft ingedaan, toch wel.
Ja, het heeft een volmondiger gevoel dan het originele. Mm-hmm.
Het is ook zo dat meestal, mijn ervaring bij bieren die mooi verouderen, dan ga je zeker, sommige bieren die zijn, als je ze vrij vers drinkt, die zijn dan heel, hoe zeggen we dat, boozy in onze termen, zo een beetje, soms iets te alcoholhevig. En dat is iets dat door de veroudering ook iets kan afvlakken, waardoor het bier mooier kan worden. En ik vind dit bier nu niet overdreven boozy als je het nieuw drinkt. Ik vind het een heel mooi bier trouwens, sowieso standaard al.
Ja, het is standaard is het al 11%.
Ja.
Ik zeg nu niet dat dit ineens veel meer is geworden, dat zeker niet.
Nee.
Maar het is in het mondgevoel eigenlijk vooral dat het de wijziging zit. En uiteraard in de smaak die... Ja, ik durf niet zeggen dat dit veel zoeter is, maar je hebt met dat mondgevoel dat die wat op je tong kleeft meer dan het originele. En dat is... daar moet je van houden, want als je dat niet graag hebt natuurlijk, dan is dit jammer dat je die fles zo lang hebt gezet. Maar als je daarvan houdt, dan is dit zo een verrijking op hetgeen dat je gewend bent van dat bier te drinken.
Ja, zeker en vast. Ja, een heel mooie, een echt degustatiebier vind ik. Zo een bier om, we gaan het idyllisch maken, bij een haardvuur te drinken, op het gemakske. Niet te snel drinken, veel te zwaar. Een echt genotbier, een genotsbier.
Het is eigenlijk ook grappig dat er nu nog op de fles staat brouwerij van Honsebroek. Ondertussen beter bekend als de Kasteelbrouwerij.
Ah, ja.
Ze zijn ondertussen ook verhuisd.
Ja, dat klopt. Inderdaad.
Die zitten nog op het oude adres. Maar dat is wel, zo zie je maar, hoe het een brouwerij ook kan evolueren.
We hebben het er in de aflevering over de glazen niet over gehad. Maar ik vind persoonlijk de glazen die bij dit bier horen. Ze hebben speciaal voor de cuvée Château hebben ze speciaal glazen ontworpen. Dat zijn echt van die heel grote, ja, echt grote kuipen. Zo van die gelijk waar dat je rode wijn uit zou kunnen drinken. Dat bier past daar geniaal in.
Oké, ja, ik zie het hier nu staan. Ik heb het even snel opgezocht op mijn telefoon hier. Dat glas, dat is eigenlijk een heel groot wijnglas, ja. Gestileerd en met cuvée du château.
Het is vooral ook het is echt een heel groot glas, maar ook terwijl ook nog tegelijkertijd nog sierlijk. En ja, wat je dan nu wel niet hebt met de verouderde versie, heb je natuurlijk niet de schuimkraag, maar bij de iets jongere versie krijg je dan nog heel mooi die kruimige schuimkraag daarop. En in dat glas is dat onvoorstelbaar smakelijk, vond ik.
Ja, dat nodig uit om hem te drinken natuurlijk. Hè.
Ja.
Je hebt nog eens een slok extra genomen en ben even aan het wachten wat dat in de nasmaak ook gaat geven. Want dat is het risico ook met bewust verouderd bier in dit geval, is dat het in de nasmaak wel eens onaangename smaken naar boven brengt.
Ja.
En dan stemt mij heel gelukkig dat dat in dit geval niet is. Dus dat we hier nog een hele fijne nasmaak hebben. Want anders hadden we hier heel lyrisch kunnen vertellen over deze fles, om dan uiteindelijk vast te stellen van eigenlijk hebben we ze toch te lang laten liggen.
Ja.
Nee, dus dit geval, absoluut de moeite.
Nu, de vraag is altijd, hoe lang kan ik ze laten liggen? Hè? En ja, ik weet niet hoe voor deze stijl. Het is ook een beetje, ik heb mij toen laten wijsmaken, de manier waarop dit bier gemaakt wordt. Er is al een standaard, is aan dit bier al een soort versnellingsverouderingsproces toegevoegd. Zodanig dat je eigenlijk bij zelfs een nieuwe fles die je koopt, dat je al het gevoel hebt dat je een beetje een verouderde versie ervan hebt. Maar
Ik heb ze wel eens semi-vers gedronken, maar het is al zo lang geleden dat ik het mij niet meer kan herinneren, eigenlijk, dat gevoel. Maar ik kan me best voorstellen dat het op zich al een heel complex bier is. Vers. Ik weet niet of hij echt veel complexiteit bij heeft gekregen. Dat betwijfel ik eigenlijk.
Ja.
Maar andere.
Ja,
andere,
het is een beetje veranderd. Ja, klopt.
Dus dat is altijd de vraag. Wat heb je het liefst? En het jammer is dat je het pas na zoveel jaren te weten komt.
Ja.
En dan het te laat is om hem nog jong uit te drinken. Dus
dat is waar.
Het is gewoon trial and error, zeggen ze dan in het Engels. Proberen en zien of het lukt. Hè.
De vraag is natuurlijk, hoe lang laten we hem liggen? Ook niet zo'n gemakkelijk antwoord op te geven, vind ik. Ik denk nu niet dat je dit soort flessen echt meer dan 10 jaar, 20 jaar gaat moeten gaan bijhouden. Ik denk niet dat hij daar echt beter van gaat worden.
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat bieren langer dan 10 jaar bewaren weinig bijbrengt aan dat bier. Als die op 10 jaar een bepaalde smaak heeft ontwikkeld, dan gaat die na 15 jaar niet plots nog een andere smaak, betere smaak ontwikkelen. Dus ik geloof niet dat je een bier van 20 jaar of 30 jaar, dat dan ineens nog zoveel beter gaat zijn. Daar geloof ik eigenlijk zelf niet in. Dus ik bewaar een aantal flessen weliswaar, maar semi-beperkt. En zoals ik er straks zei, soms onbewust kom je dan nog iets tegen dat toch langer is. En dan kan je dat nog wel eens proberen. Giet het nooit onmiddellijk weg, proef op zijn minst één slok. En dan kan je het nog weggieten als die slok onmiddellijk, of als je in de geur al onmiddellijk gewaar wordt van oh nee, dit is het niet.
Nee.
Ja, dan kan je hem nog altijd weggieten.
Ja, dat klopt.
Nu, welke bierstijlen komen in aanmerking om te verouderen? Daar zie ik eigenlijk twee grote categorieën. En dat zijn enerzijds de bieren die donker zijn over het algemeen, die een bepaald suikergehalte, nog een bepaalde zoetigheid nog in zich hebben, en waar de hergisting, dus de toegevoegde gist die nog in de fles zit, nog zijn werk kan doen en aan de slag kan gaan met de resterende suikers. Dus dat geeft soms heel mooie resultaten. Dat evolueert, als je ze echt lang houdt, naar een soort maderisatie of portorisering van dat bier, waarbij je echt de kenmerken van Porto of Madeira of sherry, van dat soort dranken, dat soort digestieve, dat je het dan krijgt. En dan kom ik meteen bij het feit dat zo'n bieren dan ook niet meer het snelle tussendoortje is, maar een bier is om te digesteren dan na de maaltijd of aan het einde van een dag, maar niet als aperitief, want dan ga je smaakpalet helemaal verknoeien om, voor de maaltijd. En ook niet zo 's middags in de zon nog rap even een glas achterover kieperen. Nee, daar is dat eigenlijk niet voor geschikt.
Daar dient het niet voor. Nee.
Maar voor elk bier zijn tijd, dus zo'n een bewaard donker bier dat wat geportoriseerd is als afsluiter van de dag na de avondmaaltijd, dus, kan best lekker zijn.
Absoluut, absoluut. Nu, je vertelt mij hier dan wel welke bieren, en in dit geval een donker bier, dat dat wel, ik neem aan ook wel een donker bier van een bepaald alcoholpercentage, dat het er ook wel, je spreekt hier inderdaad over suikers, hè, maar het alcoholpercentage, suikers gaat een beetje
redelijk
samen.
Hoog ligt initieel, hè,
dus van boven, laat ons zeggen, boven de 7% ongeveer, rond de 7% toch wel als basis ongeveer. Hè.
Ik bewaar liever dan bieren die nog iets hoger zijn, hè, die naar de 9 of meer. Het is altijd een risico om lichtalcoholische bieren langer te bewaren. Ik ben niet technisch genoeg onderlegd om te zeggen wat er chemisch dan gebeurt, maar
dat is heel mooi.
De ervaring lijkt mij toch te zeggen dat de laag in alcohol meestal niet zo heel goed rijpt.
Maar even kort samenvatten, de bieren die dan niet geschikt zijn om te bewaren, dat zijn dan eerder de pilsen, de...
Ja, de zaken die zo vers mogelijk moeten gedronken worden. Dus pils, IPA uiteraard. Oh. Hè. Wat jij graag drinkt, maar ik denk niet dat jij ze lang bewaart. Hij probeert ze ook zo vers mogelijk te drinken. Dus.
IPA's worden niet zo heel oud bij mij.
Dus dat is absoluut niet geschuld. Maar ik zou ook geen blond bier van 6% proberen te bewaren. Dat heeft volgens mij weinig toegevoegde waarde. Dat gaat weinig evolueren in smaak. Waarom wil je iets laten verouderen? Dat is om een ander, complexer smaakgevoel te krijgen. En waar je iets van kan zeggen, wow, ik heb mijn eerste smaak die zo smaakt en dan de nasmaak die zit net iets anders. En dat, dat complexe gegeven in die smaak, dat geeft dat extraatje eraan. En dat kan je door hem te laten verouderen bekomen. Maar dat ga je niet bij een blond bier van 6% bereiken. Dat is ene kant, één soort bier die ik in de kelder probeer af en toe wat te laten verouderen. En de andere, ja, dat zijn de bieren waar wilde gisting in voorkomen. Hè.
De
oude geuzes.
Ja.
En misschien moeten we daar ook eentje van open doen dan.
Maar Christophe, vooraleer dat we aan deze oude geuzen beginnen. Misschien eerst wel een slokje water. Een kwestie van de smaakpapillen eventjes proper te maken.
Ja.
Want dit is toch wel een leuke, zeer speciale fles die je hier hebt meegebracht voor ons. Ik kijk er echt naar uit om deze mee u te proeven. Ik zag ze staan en oeh.
Ja. Je weet, de luisteraars gaan het nu ook te weten komen, maar ik ben net verjaard. En dus,
gelukkige verjaardag
ik
nog
dacht, dank u wel. En ik denk van, ja, voor mijn verjaardag wil ik nog eens in mijn kelder duiken.
Aha.
Om een flesje te openen.
Stiekem was deze aflevering ook wel een beetje daar rond gebouwd.
En ik zie hier op de kurk 1718 staan. Dat
mooi,
is het
mooi.
Seizoen waarin dit bier gemaakt is. Is niet zo oud dan natuurlijk als de vorige. Maar dat hoeft ook niet.
Zeker niet, nee.
Ik heb een fles van Drie Fonteinen voor mij staan.
Altijd een winnaar, sowieso al. Drie Fonteinen.
En deze keer meer bepaald de Zenne y Frontera Solera.
Nee. Oh, voilà. Kijk eens aan. Dat zijn toch wel zo'n beetje het paradepaardje van Drie Fonteinen, denk ik. Zenne y Frontera.
Dat klonk al heel geweldig.
Dat klonk heel geweldig.
Ik hoop dat het te horen is bij de opname. Nu, de Zene y Frontera, dat is inderdaad iets unieks van hen, hè, want ze gebruiken daar vaten. Eigenlijk zijn het verschillende lambieken die gerust hebben op 40 jaar oude Oloroso en Pedro Jiménez sherryvaten.
Ja.
En dus, dat zijn Spaanse sherrys die uit die regio, die vaten zijn naar hier gekomen. En daar heeft toen nog Armando Belder samen met de maître sommelier Andy de Brouwer enerzijds de bieren op, de lambieken op laten rijpen en dan de assemblage samen gedaan. En met dit als resultaat. En dat geeft, we gaan het onmiddellijk eens proeven. Mm-hmm. Uit ervaring, de vorige Zene Frontera die ik gedronken heb, dat geeft mooie resultaten. Het aroma minder uitgesproken dan een jonge oude geuze. De stalgeur is iets minder aanwezig hier.
Klopt.
De sherryvaten hebben natuurlijk een extra toets aan die lambieken gegeven. Die het echte oude geuze een beetje weg hebben.
Ja.
Maar het geeft een andere complexiteit.
Ja, zeker. Zeker. De scherpte is er volledig vanaf, waardoor hij heel zacht smaakt voor een oude geuze. Je krijgt die complexiteit van de werking dat dit vat, of deze vaten, hebben gedaan in dit geval. Die zit daar heel mooi in verwerkt in heel dit bier. Het is zelfs te veel om dit echt volledig te gaan ontleden, denk ik.
Ja, daarvoor is dan, ik kan redelijk goed proeven, maar dan stoot ik op een gegeven moment op een beperking. Als het te complex wordt, dan kan ik ook niet meer alles onderscheiden. En dan zijn er andere kenners die daar veel meer uit kunnen halen. Maar ik kan hier ongelooflijk van genieten en dat is eigenlijk het belangrijkste.
Dat is het allerbelangrijkste.
We horen er allebei stil van.
Amai. Maar dus ook wederom, deze fles bij u rechtop staan bewaard.
Ja,
Nog steeds. Dat is dan wel in tegenstelling tot bij mij. Want de enige flessen die bij mij liggend zijn, die neerliggen, dat zijn mijn oude geuzes. Ik heb daar wel, ze liggen niet allemaal op elkaar. Dus je hebt daar verschillende versies van. Hè. Mensen in hun bierkelder hebben geregeld natuurlijk zo die V-vormige. En dan stapelen ze ook, daarmee dat je daarnet zei, van als je de achterste fles wilt. Die stapelen die op elkaar. En dan moet je echt, als je de onderste wil, moet je ze allemaal van elkaar gaan halen. Nu, bij mij is het iets simpeler. Het zijn gewoon zo, de klassieke
rekjes
van waar champagnes of wijnen niet
voor
vindt.
Elke fles een plekje.
Ja, absoluut.
Nee, nu op zich, ik heb er geen probleem mee dat oude geuzes en of bieren van wilde gisting plat bewaard worden. Ik ga zelfs niet discussiëren of het beter of slechter is. Maar een argument dat je vaak hoort, is dat ze liggend moeten bewaard worden, omdat anders de kurk zou kunnen uitdrogen. Gaat eigenlijk niet meer op bij moderne bieren. Er is geen enkele, bij mijn weten, zijn er geen enkele, of nauwelijks alleszins, producenten, brouwers, die natuurkurk gebruiken.
Klopt.
En de kunststofkurken die nu gebruikt worden, die mogen droog blijven, die gaan niet krimpen. En dus het risico wat vroeger bij wijnen zeker het geval was, en bij oudere flessen het geval zou geweest zijn, dat als die rechtop staat, droogt de kurk uit, hij wordt smaller en er kan lucht aan je bier of aan je wijn. En dan natuurlijk, lucht is de grootste vijand. En dan ga je sowieso je wijn of bier verzuren. Maar dat argument is niet meer nodig momenteel. De reden waarom ik ze rechtop zet, is dat het oppervlakte waar die gistcellen op belanden veel kleiner zijn. veel kleiner is. En die, daardoor blijft dat wat geconcentreerd onderaan. En ik heb het gevoel dat ik veel minder verlies heb aan bier dat, dat je niet kan schenken omdat er een overdaad aan gistcellen achterblijven. Nu, als je heel goed kan schenken, je haalt je fles netjes horizontaal uit het rek. Je legt dat in het traditionele lambiekmandje.
Ja.
En je schenkt horizontaal uit. Vergeet niet, dat ook tijdens het openen van de fles, dat je hem horizontaal moet houden natuurlijk. Als je dat, die techniek goed meester bent, geen enkel probleem, hè, dan is dat perfect. Voor mij is dat wat moeilijker. Ik hou ze rechtop staan. En pas bij het schenken ga ik heel voorzichtig kantelen. En ik kan perfect zien tot wanneer ik kan schenken zonder dat er gistresidu meekomt.
Voilà.
Maar ieder doet uiteraard wat hij wil. Maar ik denk dat hier een aantal mensen misschien het niet mee eens gaan zijn en wat gaan discussiëren.
Ja,
maar
kijk.
Dat mag uiteraard.
Natuurlijk. Ieder zijn mening. Maar juist is juist. En nu, ik heb maar één reden om ze liggend te bewaren. En dat is bij mij, in mijn geval, plaatsbesparing. Dus voor mij is dat iets makkelijker. Nu, je zou zelfs als je ze op elkaar stapelt, dan heb je nog meer plaatsbesparing, denk ik. Inderdaad, zoals Christophe zei, dan krijg je, je moet dan wel een beetje opletten, die gist die vormt zich in plaats van op de bodem van de fles, vormt die zich helemaal op een rand, meestal de onderkant, zeker als het al even ligt. En dan ga je heel voorzichtig moeten schenken, of ja, je krijgt de gist mee in je bier, of ja, door een ziftje schenken, maar daar ben ik persoonlijk niet zo'n grote fan van.
Nee.
En wat altijd gevaarlijk is, zeker als je zo eens een paar mensen over de vloer hebt, die niet zo alledaags zijn met bier, dan kan je wel eens een keer een goede fles laten zien, of ze nemen ze uit het mandje, of en ze beginnen er, ja, ze beginnen, wat al heel goed is eigenlijk, het etiket te lezen, ja, dan draai je die fles en dan gaat die gist alle kanten uit. En dat is natuurlijk een beetje, dat is niet echt de bedoeling bij een goede verouderde fles, oude geuze. Maar nee. Bon.
Nu, dus natuurlijk, ik ken dan ook weer mensen die heel graag doet de gist er maar bij.
Ja.
En dan, maar met jonge gist of relatief jonge gist vind ik dan nog een meerwaarde bij een fles die, zoals daarnet bij de Cuvée du Château, die 9 jaar ligt, die resten die gaan echt geen goede smaak niet meer geven aan de rest van het bier.
Klopt.
En dus dan is het niet meer zo interessant.
Voilà.
Ja, je zei het daarnet, het komt netjes op de zijkant van de fles, op de buik van de fles dan. Je zou dat kunnen vermijden door je flessen regelmatig een keer kwartslag te draaien. De remuage, zoals ze het in de champagnewereld dan noemen.
Zou je dat echt doen?
Als die met een klein hoekje liggen,
ja,
dat is
klopt.
Meestal in die rekken.
Dat is zo, ja, dat klopt.
Als je ze regelmatig draait, dan zou die gistcellen op termijn ook tot aan de bodem gaan. Mm. En dan heb je nog best of both worlds dan natuurlijk. Maar dat geeft wel heel veel discipline om dat allemaal netjes te gaan opvolgen natuurlijk.
Wat normaal gezien ook mogelijk zou moeten zijn, maar dat heb ik nog nooit geprobeerd, is je laat ze plat liggen ter bewaring. En dan ga je ze, ja, als je een goed stuk op voorhand weet wanneer je ze gaat degusteren, ga je ze rechtzetten voor een bepaalde tijd. Nu, ik denk bij oude geuzen dat toch wel
eigenlijk
een fles die al een paar jaar neerligt.
Eigenlijk moet je een beetje rekenen dat om alles netjes naar de bodem te laten zakken, je terug een drietal dagen nodig hebt.
Ja, kijk.
Dus dat zou je inderdaad ook kunnen doen. Wat ik daarnet zei over dat draaien van die flessen, dat is bij de champagne eigenlijk ook alleen maar bij de productie. Want eens op het einde, de dégorgement, gaat alle gist eruit gehaald worden.
Ja.
De fles champagne die wij kopen, daar zit geen gist meer in. Die dat gaat, waardoor je dat thuis nog moet gaan doen. Hè. Dus dat is niet meer natuurlijk. Champagne is trouwens niet zoiets dat je vlot gaat lang bewaren.
Dat is gemaakt om zo snel mogelijk uit te drinken, dacht ik toch wel.
Je kan champagnes en wijnen in het algemeen, welke bewaar je niet, Dat hangt er een beetje vanaf. Als het millésimes zijn, dus die een jaartal op hun fles hebben staan, dan dat zijn de betere wijnen in principe, want die worden met die worden niet gemengd, die komen uit één vat, die komen met de beste druiven uit dat jaar worden die gemaakt. Dus dat is al één de betere kwaliteit aan druiven. En die zijn dan ook, daar is het mogelijk, champagnes van toch die enkele jaren te gaan bewaren. Degene waar geen jaartal op staat, dat zijn de mengvormen. Daar dring die maar binnen het jaar terug op. Oh. En met wijnen heb je eigenlijk een beetje hetzelfde. Je gaat in principe vooral rode wijnen bewaren, omdat de tannines die erin zitten hun werking nog kunnen doen en het de wijn, ik wil uit gewoonte al het bier zeggen, maar in dit geval de wijn gaat die ervoor zorgen dat die nog zachter wordt. Okay. Scherpe randjes eraf halen. Bij witte wijn is dat niet het geval. En dus die drink je eigenlijk gewoon veel sneller op.
Okay.
En tot aan mijn beperkte kennis over wijnen. Wij zijn bierkenners, geen wijnkenners. En ja, de wijnkenners mogen dit, wat ik net gezegd heb, netjes ontkennen en het ons laten weten.
Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Nu, wat ik mij wel nog afvroeg, dus we gaan ons bier bewaren in een kelder, als het mogelijk is. Maar we hebben al gezegd, hè, in een kelder, je hebt daar geen lichtinval, wat natuurlijk bevorderlijk is voor het bier. Je hebt daar ook een vrij constante temperatuur. Dat is waarom het ooit gecreëerd is in kelder. Hè. Vroeger hadden de mensen geen ijskasten. Wat mij nu ook nog wel een klein beetje te binnen schoot, was een kelder heeft altijd een bepaalde vochtigheidsgehalte. Is dat ook belangrijk voor de bewaarbaarheid van een bier? Of is dat eerder ook oldschool met die, heel het verhaal rond de kurken? Of?
Mijn persoonlijke mening is dat de vochtigheid van je kelder weinig invloed zal hebben.
Dus omdat dat hem onder water staat natuurlijk.
Ja, dan hebben we een probleem. Nee, omdat ik ervan uitga dat de kurk of de dop het gewoon netjes afsluit en het bier niet in contact komt met de vochtigheid van de kelder. Inderdaad, vroeger met de natuurkurken zal dat absoluut een invloed gehad hebben. En ik vermoed dat zelfs dan een lichtvochtige kelder, dat dan nog niet echt een drama zou geweest zijn. Tenzij daar schimmelvorming... dan misschien wel. Daar heb ik eigenlijk nog niet zo direct bij stilgestaan. Maar ik vind het niet zo'n drama. Ik bekijk absoluut niet de luchtvochtigheid in mijn kelder. Okay. Misschien ten onrechte.
Maar wel de temperatuur, uiteraard. Wat is bij u de temperatuur ongeveer gemiddeld in uw kelder?
De kelder gaat 12 tot 14 in de zomer, 15, 16 graden.
Okay. Die van mij is iets warmer, maar het is eerder een garagekelder. Maar daarom niet onbruikbaar, denk ik. Het is normaal gezien wel belangrijker. Oké, we spreken hier natuurlijk nog over normale temperaturen, niet over exuberante temperaturen. Maar dat uw temperatuurverschil zo laag mogelijk is tussen winter en zomer en de seizoenen door.
Constante temperatuur is het belangrijkste. En of het nu 12, 14 of 16 is, dat vind ik niet zo'n drama. Ik vind de constantheid op en af is, en terug op en terug af, dat is absoluut niet goed voor het bier. En daar zullen dan de ingenieurs en de chemisch onderlegden beter weten waarom. Maar ik weet dat het niet goed is.
Nee, zeker niet. Dus ja, in dat geval, wij hebben dan momenteel, want kijk, binnenkort met mijn verhaal heb ik daar ook wel een klein probleem, maar we gaan dat proberen op te lossen. Moderne huizen hebben geen kelder meer, of toch raar of zelden. Dat zie je niet zo vaak niet meer. Vroeger waren alle huizen bijna volledig onderkelderd, dat je die kolenkelder en al wat er maar bij hoorde, en die kon je dan achteraf vrij goed gebruiken om bieren of wijnen in te bewaren en allerlei lekkers. Maar kijk, stel je voor, ik heb geen kelder. Wat nu gedaan?
Dan is er maar één mogelijkheid. De klimaatkasten of de wijnkasten of de bierkasten.
De wijnkast mag ook wel.
Maar zolang je de temperatuur kan regelen naar een goede temperatuur en die constant gehouden wordt en daar geen spots op staan en dus
Ook
netjes
belangrijk.
van het licht afgeschermd wordt, is dat perfect, hè?
Liefst geen ijskast dan toch?
Nee, want de ijskasten, daar gaat het dan weer te koel. We hadden het daarnet, en daar gaan we zo dadelijk misschien verder over gaan. Die wilde gisten bijvoorbeeld, die gaan verder hun werk doen. Maar ja, die stoppen ook natuurlijk bij een bepaalde temperatuur. Als je het gaat onderkoelen, dan gaan die ook niet meer op dezelfde manier te werk gaan als dat ze netjes op 12 of 14 graden zitten.
Klopt.
Dus geen ijskast.
Oké. Nu ja, kijk, het ideale bier om te bewaren, in mijn ogen, Oude Geuze. We hebben het allemaal al gezegd. Ja. Kijk, Christophe, misschien moet jij de deskundige een uitleg geven. Waarom is een Oude Geuze een van de enige bieren? Ik denk dat er nog heel veel mensen er zijn. Ik ken er ook heel veel bierliefhebbers die zeggen: oh nee, Oude Geuze, zuur, ik lust dit niet graag, bla bla bla. Nu kijk, ik denk dat zij nog nooit naar de vervaldatum van een Oude Geuze gekeken hebben. Want dat is wel het meest
Ah
ongelofelijke
ja,
en het meest
misschien even deze fles
onwaarschijnlijke
bekijken wat erop
dat
staat.
je gaat dat op bijna geen enkel voedingsproduct tegenkomen, denk ik zelfs.
Nee, ik ben aangenaam verrast, maar ook heel teleurgesteld dat we ze nu hebben opengedaan. Want de Zenne y Frontera, die we net opengedaan hebben, heeft een tenminste houdbaar totdatum 26 oktober. Nou, dat zit nog
Kijk.
goed. 2038.
Ah, voilà, Jammer van de fles, Christophe, maar dat was heel lekker. Ongelooflijk lekker bier,
Drie
bedankt.
Fonteinen heeft er 20 jaar op gezet als 20 jaar en 9 maanden zelfs als houdbaarheidsdatum. Dus daar kan je wel even mee bezig blijven. Ik heb er nog eentje staan. Niet de Solera, een andere. Dus die kan ik misschien nog eens binnen 10 jaar dan open doen.
Voilà. Ik denk dat jij nog wel iets meer dan dat staan hebt in van Oude Geuzen in uw kelder, Christophe. Maar los daarvan, ik vind ook wel dat iedereen een beetje moet weten
Ja.
dat houdbaarheidsdatum van een bier, indien je aan de voorwaarden voldoet dat Christophe hier daarnet een beetje net opgenoemd, hè, dus probeer een bier van een bepaald alcoholpercentage te nemen, hè, zo liefst boven de 7%. Een donker bier kan, hè, probeer het dan ook maximum, ja, ongeveer 10 jaar, 7 jaar, 10 jaar, ja. Zoiets te houden. En als je aan die voorwaarden allemaal voldoet, dan heeft een houdbaarheidsdatum, ik zal niet zeggen geen invloed, als je het goed bewaart, uiteraard. Maar dan gaat uw bier altijd mooi kunnen verouderen, denk ik, indien
Ja.
het in de ideale omstandigheden gebeurt.
Verwacht nu niet van dat donker bier dat 7 jaar of 10 jaar in je kelder heeft gelegen, dat dat nog identiek smaakt dan het
Uiteraard niet,
oorspronkelijk.
uiteraard niet.
Dat niet. En verwacht van een oude geuze die in je kelder bewaart ook niet dat die dezelfde smaak heeft.
Nee, zeker niet.
Oude geuzes zijn uiteraard niet sowieso zwaar in alcohol. Alle bieren van Wilde Gisting, want oude geuze, dat is wat we hier heel goed kennen. In België, in het Pajottenland, de Zennevallei. Heel veel topproducten, en daar kunnen we niet omheen. En die zich er echt toe lenen, omdat er wilde gisten in zitten. Die wilde gisten komen ook in andere landen voor, niet dezelfde, maar vergelijkbare. En ook op die bieren kunnen we dat heel goed toepassen. Nu. We spreken dan over, in het geval van de Oude Geuzen, over de Brettanomyces in al zijn vormen. Die eigenlijk zijn dat gisten. Ik zal het misschien anders beginnen. Een gist zet suikers die uit het zetmeel komen om in alcohol en CO2. Op een gegeven moment zit er zoveel alcohol in uw bier dat de gistcellen afsterven. Ze tekenen eigenlijk hun eigen dood. Nu, de Brettanomyces, dat is nu echt het sterke ras van de gisten. Daar maakt het eigenlijk niet uit. En wat die ook nog beter kunnen, is dat die eigenlijk quasi elk soort suikerketen aankunnen. Dus zij gaan blijven werken, ook al zal het alcoholgehalte wat hoger worden. Ook al zal het wat moeilijker worden, zijn die ketens van die suikerketens van in dat bier wat moeilijker door te knippen en af te breken. De Britannemisches zal zijn werk blijven doen. Dus een fles die je opzij zet, daar gaat het suikergehalte naar beneden blijven gaan. En daar zal alcohol in beperkte mate weliswaar. Je gaat niet ineens een oude geuze van 18% krijgen. Dat ga je niet hebben.
Nee.
Dat gaat heel lichtjes stijgen, maar dus, mag hier geen verkeerde verwachtingen scheppen. Maar het is eigenlijk... Dat blijft doorgaan tot er niks aan suiker niet meer in zit.
Okay.
Goed nieuws voor de diabetici is dat bijvoorbeeld een Orval die het wat langer gerijpt heeft, ja, ook geen suikerketens meer zal bevatten en dus perfect drinkbaar is voor hen. Want Orval bevat naast de gewone gist ook nog de Britannemisches, ook een wilde gist die ervoor zorgt dat er een Orval die je bewaart lichtjes in smaak zal veranderen en bij de bierliefhebbers discussies kunnen ontketenen van ik drink hem het liefst jong, ik drink hem het liefst op 1 jaar, ik drink hem het liefst op 1,5 jaar, ik drink hem het liefst op 2 jaar of op 3 jaar. Ieder zijn smaak. Dus,
ik heb mij ooit laten wijsmaken bij een Tour de Geus, rondleiding bij Stekerij de Kam, bij... Wie zit het? Karel Godot, kan dat?
Karel Godot, ja.
Karel Godot. Hij beweerde, of hij vertelde mij, dat een oude geus op zijn best is na 7 jaar. Dus ja, kijk, ik heb ook zijn oude geuzen nog een beetje bewaard. En degene die ik heb liggen zijn... Ik heb er nu wel, denk ik, eentje die 7 jaar oud is. Die gaan we vandaag niet proeven. Maar, want ja, kijk.
Nee. Het blijft een goed bier. En ik vind het nog altijd zalig dat we hem aan het drinken zijn, maar... Ook deze, is, die we net hebben opgegaan, is niet tot 7 jaar geraakt.
Ja, kijk. Het is altijd wel een... ja.
We hebben eigenlijk een probleem. We willen hem soms wel tot 7 jaar laten gaan, maar soms is de goesting te groot en wil je gewoon die fles openen en eens proeven. Hè? En wil je zien, wat geeft dat na 5 jaar, wat geeft dat na 3 jaar?
Uiteraard.
En er is ook niks mis mee natuurlijk, hè. Maar ja, we zullen die fles van de Kam van 7 jaar oud dan ook eens moeten proeven.
Kijk, voilà, we zullen die dan ook nog eens openen.
Dat is voor nu, een andere aflevering.
Dat is voor, ja, daar vinden we wel een aflevering voor dan. Nu nog even erbij vertellen voor de absoluut niet-kenners misschien. Bier in blik. Dat is totally not done om te verouderen, denk ik dan. Ook, daar zijn ook bieren van wilde gisting bij. Zure ja. Bieren eigenlijk dan meer, hè. De sours dan meer in het buitenland. Ik heb zelfs al verhalen de ronde horen doen dat er zelfs bieren in blik zijn waar het blik beschadigd zou worden als je ze te lang laat liggen van de zuurtegraad van de zuurbieren.
Oei.
Dus dat kan niet de bedoeling zijn dat er een deel van het blik meekomt door de zuurtegraad van het bier.
Dat is me nog niet overkomen, maar ik heb ze natuurlijk ook nooit zo lang
Ja, kijk, ik denk, het is natuurlijk... de brouwers hebben altijd hun vervaldatum op het blik staan en daar staat natuurlijk geen 20 jaar vervaldatum op. Dus die beperken zich binnen het jaar of zo.
Je,
dus,
je moet het ook een beetje zo zien. In blikken ga je geen... Je hebt geen hergisting op blik. Wat we met die donkere bieren, wat ik daar straks zei, is dat daar hergisting gebeurt en dat die gisten hun werking nog doen op de suikers die nog aanwezig zijn. En dat zorgt ervoor dat er een extra laag, een extra smaak wordt gecreëerd. Maar dat is absoluut niet het geval in blikken. Dus nee, ik zou geen blikken lang bewaren.
Nee, zeker niet. En nog, misschien nog eentje erbij. Ook heel dikwijls in blik te verkrijgen trouwens. Nitro bieren. Niet bewaren, zeker.
Nee, daar heb ik nog niet bij stilgestaan. mijn intuïtie zegt van... Ja, in blik sowieso niet. Dus of het nu nitro of iets anders is, nee.
Nu Christophe. We spraken daar net al over een wijnkast, een bierkast. Ik ken mensen die ervaring hebben met een bierkast. Een gespecialiseerde bierkast. Die dingen die zijn echt mega vernuftigd. Ik raad eigenlijk elke echte bierliefhebber aan om zoiets in huis te halen. Ik heb het nog niet. Met een nadruk op nog. Niet. Ik hoop er in de toekomst ooit een te bemachtigen. Met als volgende reden. Je krijgt daar ontiegelijk veel bier in. Dat kan op een perfecte manier bewaard worden, indien geen elektriciteitspannen. Is wel een belangrijke natuurlijk. En drie, je kan het bier op verschillende temperaturen gaan bewaren. Dus zo'n echt gespecialiseerde bierkast, van, er zijn daar verschillende merken die daar al mee op de markt zijn ondertussen, die kan je eigenlijk zodanig instellen dat de bieren die op iets warmere temperaturen moeten bewaard worden, of gewoon opgeslagen worden voor maar een beperkte tijd, dat die daar eerder bovenaan in de ijskast gaan liggen en dat je onderaan echt wel met een gradenverschil van 4, 5, 6, 7 graden denk ik zelfs kan gaan werken. Dus,
dat is wel interessant natuurlijk.
Heel interessant.
Je hebt, laat ons stellen, je hebt een algemene richtlijn. Dus geen wetmatigheid, hè, absoluut niet. Een richtlijn van, je schenkt je bier ongeveer aan de temperatuur uit volgens het alcoholgehalte. Een pils ga je uitschenken 5, ik zou zelfs 4, iets lager dan, dan zijn alcoholgehalte uitschenken.
Laat ons daar de ijskast voor gebruiken.
En... ja, maar je wil hem natuurlijk die week daarvoor ook nog bewaren en niet aan 15 graden.
Klopt,
of aan 14 graden.
Mm-hmm.
Dus je wil misschien net daar hem nog koelen op het laatste moment, de dag dat je hem gaat drinken. Maar je wil hem misschien wel op 8 graden bewaren ondertussen. En je bieren die je anders in de kelder op 12 of 14 graden laat, dat is dan... het andere deel van uw bierkast. Dus ik vind dat wel een interessante piste om bier optimaal te gaan bewaren.
Ja. En ook ja, op verschillende manieren. Je kan er bijvoorbeeld, het hangt er vanaf welke soort bierkast je koopt van welk merk en zo. Maar er zijn er echt bij die voorzien zijn om echt een bak bier in kwijt te geraken. Er zijn er die er waar je al verschillende houten kratjes kan in kwijt geraken. De mogelijkheden zijn gigantisch. Je moet dat maar online eens een keer bezoeken. Bekijken, maar daar zitten echt wel zeer vernuftigde en zeer mooie dingen bij. Je hebt nooit geen lichtinval bij zo'n dingen. Het glas aan de voorkant, of ja, kijk, je hebt er ook die dicht zijn, maar de meeste zijn in glas met nog een bepaalde sfeerverlichting die niet schadelijk is voor je bier. Dus de verlichting is erop aangepast. Je krijgt geen lichtinval, ook al heb je een glazen deur. Dus het glas gaat alle buitenlicht blokkeren dat in het bier kan vallen.
Ja, dat is wel echt belangrijk.
Dat is wel ook een zeer belangrijke factor. En plus, je temperatuur gaat, los van de stroompannes, perfect blijven voor je bier.
Ja, je spreekt niet over die stroompannes, maar dat is een beetje het principe van zoals een diepvriezer.
Ja, ik denk een
zolang die gesloten blijft, gaat die niet van drastisch van temperatuur
natuurlijk verschillen. Het is ook niet de bedoeling bij een echt goede bierkast waar bewaarbieren in liggen, dat je daar een feestje mee gaat organiseren, die dat constant onderaan de bewaarbieren, dat je constant die kast open en dicht gaat trekken. Ik denk dat ook niet de bedoeling is. Maar ja, bon. Iedereen zijn logische
twee aparte
bestand.
Deuren. Dat moet ze dan ook.
Dat zal wel bestaan, denk ik. Ik heb ze nog niet tegengekomen, maar het zal wel bestaan. Kijk, nu los daarvan, we hebben nog een derde finale bier. Bewaard bier. Mij ooit wijsgemaakt dat bieren van deze slag. Mij hebben ze ooit toen gezegd van, kijk, ik ga eens een... Het kwam toen daarop neer. Ik ga eens een degustatie doen, want ik heb een kelder met mega veel bieren van de Struisenbrouwers liggen. En die moeten dringend op, want zij worden ouder dan 7 jaar. En ik wil die allemaal ongeveer op de 7 jaar gedronken hebben. Al max. Want beter worden ze niet na die leeftijd. Dus ook weer die regel ongeveer. 7 jaar. En het ging toen ook om de reeks Black Damnation van de Struisenbrouwers. En in dit geval ook de Zombination reeks. Dus dat zijn allemaal stouts die op een bepaald vat gelegen hebben. Het grote verschil met dit bier en de vorige twee bieren, bijvoorbeeld, is dat dit bier enkel afgesloten wordt met een kroonkurk en niet met een kurkerstop.
Ja, ik ben een beetje stil, want ik heb de fles hier vast en ik ben aan het lezen wat er allemaal op staat.
Ja, kijk, als je Christophe een stout geeft, dan raakt hij altijd een beetje...
Ik denk dat we de aflevering niet lang meer gaat duren, want ik ga deze fles open doen. We gaan nog vertellen hoe geweldig het is. Maar daarna gaan we de opname stoppen.
Ja.
En gaan we hier gewoon verder van genieten.
Dank je wel.
Ja, ik ben inderdaad wild van goede stouts. Ik heb hier de Zombie Nation 3, Urbi et Orbi. En als ik zo lees, in oktober 2014... een hoop vrienden bij elkaar, een weekendje in een kleine brouwerij in Oost-Vleteren. daar ligt dus de Struisse Brouwersbrouwerij. En zij waren daar om de derde verjaardag van het Zombier. Dat zal dan de Zombie Nation 1 geweest zijn, veronderstel ik.
Ja.
Ik schiet me niet dood als het niet zo is, maar ik lees hier ook maar even wat het is en ik veronderstel. En als ik zie welke vrienden er aanwezig waren, dan hebben we het over Beavertown, oh. De Molen, Brigerit. Wie hebben we hier nog? De leeftijd speelt me prachtig.
Christophe is zijn leesbril vergeten.
Kees, Magic Rock, Napperbier, allemaal
gerenommeerde
internationale brouwerijen die geweldige stouts produceren. Dus ik word er helemaal stil van. Dus ik ga deze fles nu netjes openen en ik ga jou nog laten vertellen wat je... Hoe je eraan bent gekomen en hoe lang die bij jou in de kelder ligt. Maar ik ga open doen en uitschenken.
Ja, kijk, deze fles is tot bij mij gekomen. Nee, ik ben ze daar gaan halen. Deze fles komt echt letterlijk uit de brouwerij. Dus wij daarheen voor een brouwerijbezoek. Want ja, kijk, als je niks te doen hebt op een zondag, op een zaterdag zijn enkel zaterdag open daar. Dan ga je een keer naar Oost-Vleteren, zeer de moeite, in het oude schooltje, waar ze een brouwerij van gemaakt hebben, bij de Struisse Brouwers. En daar kan je zo een geweldige flessen kopen. En degusteren trouwens, ter plaatse, oppassen dat je nog terug naar huis moet. En zeker bij het Zombier, want hola, de Zombie Nation, dat zijn kleppers van formaat. Je hebt de reeks Black Damnation, dat zijn allemaal varianten van de Black Albert. Of een andere af en toe, denk ik. Maar ik denk dat de basis toch een Black Albert bier was. En dat wordt dan normaal gezien op een bepaald vat gelegd. En dat wordt daar dan op gerepen. Allerlei op verschillende. Dus je hebt allerlei verschillende Black Damnations. En dit is de Zombie Nation. Inderdaad, wat Christophe zei...
17%.
Ja, deze zijn waar de Black Damnations ongeveer rond de 13% schommelen. Met hun geweldige vatlageringen. Kijk, de Zombie Nations gaan daar nog... Echt bovenaan, een stuk bovenop. Christophe, kan je even mij helpen en op het etiket kijken van op welk vat dit bier gelegen heeft?
Ah ja, hier rechts bovenaan.
Ja.
In Octomore Barrels.
Right. Octomore Barrels. Ja.
Enig idee wat Octomore is?
Octomore.
Ah, Google helpt ons. En Octomore Whisky is een Schotse whisky.
Aha. Peperduur.
Ja, als we de flessen voor online bekijken, dan is dat voor mensen met een mooi budget om te spenderen aan whiskies.
Ik wel een aparte fles, hè? Octomore, allemaal zo van die matzwarte flessen. En ja, ook wel hier, zoals ja, de betere Schotse whiskies, wel, zij hebben dat bijna allemaal, toch wel een heel deel. Zo die mooie turfsmaak daardoor. En ja, dat komt binnen als een bom. En je krijgt het al heel mooi in de geur. Mm-hmm.
Wat een rijke smaak zit hierin.
Voilà.
Ik heb ook zo'n beetje het gevoel dat ik gebakken spek dat in mijn mond krijg.
Ja, dat zorgt die turf en dan toch...
Het is eten en drinken samen.
Tegelijkertijd ook wel die portorisatie hierin.
Ja.
Die heel zwaar portorisatieproces, hè. Je proeft echt... Het is alsof het er een beetje iets aan toegevoegd zelfs, vind ik. Dus,
Ja, het whiskyvat heeft natuurlijk de nodige alcohol erin kunnen duwen. En,
absoluut. Die 17% gaat hier natuurlijk zonder... Ja, ik zal niet zeggen alcoholzwaar, maar het is eigenlijk een beetje een siroperig bier. Hè, om het zo te zeggen. Er staat
dat is een heel volmondig bier.
Er staat geen schuimkraag op. Het plakt echt volledig tegen het glas. Je krijgt die... Ja, eigenlijk niet overdreven, hè. Het is maar een heel licht geturfde smaak. Net genoeg, vind ik. Want ik hou ook niet zo van die overdreven turfsmaak in de mond. Het mag aanwezig zijn, maar het moet altijd heel mooi gebalanceerd zijn voor mij. Of anders is het voor mij al snel te veel. En zeker in een whisky, want voor mij is whisky al snel veel te alcoholzwaar. Maar... Ja.
Nee, dan zitten we hier helemaal goed. Want, ja, 17% is hoog voor een bier, maar is in alcohol natuurlijk nog aanvaardbaar.
Ja.
En dan daar kan je nog iets van drinken. Maar zoals ik daarnet zei, ik denk dat we de aflevering gaan afsluiten.
Stilletjes.
Wij gaan genieten van dit bier. En tot de volgende.
Tot de volgende.